In Psalm 111 waren wij. Psalm 11 als vervolg van Psalm 110. Ik hoop dat ik dat duidelijk heb gemaakt. Psalm 111, en dat geldt ook voor Psalm 112 trouwens, zijn tamelijk moeilijk te vatten, omdat ze schijnbaar geen centraal onderwerp hebben. Maar het punt is dat het centrale onderwerp, dat is dat van Psalm 110, waar dan hier verderop in wordt gegaan. De Psalm 110 namelijk, sprekend over Christus zittend aan de rechterhand Gods, dan wel Christus in het tweede deel van de psalm als de priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, zijnde allebei een beschrijving van de tegenwoordige positie van Christus. Ik zou zeggen de positie van Christus als zodanig, als de Christus, gezeten namelijk niet op een troon in Jeruzalem, zozeer hoezeer de Joden dat wellicht ook verwacht zouden hebben. Ik moet dat voorzichtig zeggen, want dat moet je ook vooral niet overdrijven, maar goed. Maar hoezeer men dat ook zou verwachten, hij is gezeten in de hemel, zoals trouwens de brief aan de Hebreeën opent. Hij is gezeten aan de rechterhand de majesteit in de hoogste hemelen, of gezeten aan de rechterhand Gods, ontleent aan Psalm 110 vers 1 directe commentaar op deze psalm. En dan wordt dus inderdaad gezegd, dat kan nog wel wezen, hij is de Messias, maar dat betekent niet dat hij meteen ook een troon op aarde zou hebben. Afgezien daarvan, een groot deel van het christendom gelooft daar überhaupt niet in. Dat is ook ten onrechte, maar vooruit. Maar niettemin, vooralsnog, en dat is wat Psalm 110 kennelijk beschrijft, heeft de Heer Jezus Christus een positie aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen de allerhoogste positie in de schepping als zodanig. En dat in afwachting van, en ter voorbereiding van trouwens, de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar goed, dit is wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. En daarover geven Psalm 111 en Psalm 112 dan ook enig commentaar. Dat wil zeggen, ze zijn een betrekkelijk statische beschrijving van onze tegenwoordige tijd, waarin als het ware het heilsplan van God stilstaat. Ik zei als het ware. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo ziet het er aan de buitenkant uit. En voor wat betreft de openbaring van zijn koninkrijk, dat staat stil. Dat klopt, want dat is de onderbreking immers in de tijdrekening van de 70 weken van Daniel. Het is wachten op die 70ste week. En in die tussentijd, in die tussentijd heeft God de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dank aan Jacobus in Handelingen 15, zeg het maar het liefst zo letterlijk mogelijk als het daar staat. Want ja, het is iets wat omstreden is nou eenmaal, maar zo staat het in de Bijbel. En ik zou niet weten wat het anders betekent. Het is wat de Heer nu doet, die daarvan zelf zei dat hij zijn gemeente zou bouwen. Op het moment dat hij daar blijkbaar nog aan beginnen moest, want dat was Matthäus 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Moest nog gebeuren. En dat is wat hij in onze dagen doet. En die gemeente, dat is die ecclesia, die volksvertegenwoordiging, of hoe dat maar heten mag, die deel krijgt aan het koninkrijk. Dat wil zeggen, het koninkrijk erft samen met de koning. Want dat is zo de betekenis van dat woord ecclesia, gemeente, eigenlijk. En dat is wat je in deze psalmen terugvindt. Psalm 111 hebben we vorige keer besproken en hopelijk gezien dat er heel wat zinnen in staan die blijkbaar betrekking hebben op het werk Gods in deze tegenwoordige tijd. Zinnen die wij herkennen, het zij omdat we ze eerder zijn tegengekomen elders in het Oude Testament, het zij dan dat ze toegelicht worden in het Nieuwe Testament. En bij de inleiding tot Psalm 111 heb ik u al gezegd, nou, Psalm 112 loopt eigenlijk min of meer parallel aan Psalm 111. Ik weet niet of u zich dat herinnert. Hier en daar staat er ook dezelfde zin in. En anders wel dezelfde gedachte. Of anders precies de tegengestelde gedachte. Zoals in het laatste vers van de beide psalmen. Want ze horen feitelijk naast elkaar. Onder het motto: zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Het was psalm 111 vers 3. En dat vindt u ook in 112 vers 3. En zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Over die gerechtigheid Gods gaat het in hoge mate. En daar heb ik eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Zij het dan dat de psalm er alsnog weer over gaat. Maar ik heb daar natuurlijk vorige keer al uitgebreid over gesproken. Want de gerechtigheid Gods, dat is dat wat ter discussie staat. Of nou ja, ter gesteld wordt, niet door ons, mag ik hopen. Maar dat is wat ter discussie gesteld wordt in de wereld. Ik weet niet precies wat ik u verteld heb, maar komt ongeveer hierop neer. Men weet heel goed dat als God bestaat, dan is hij rechtvaardig. Want als hij niet rechtvaardig is, is hij geen God en dan bestaat er toch geen God. Ik bedoel, God is de hoogste norm. En als er iets als rechtvaardigheid bestaat, moet God een rechtvaardig God zijn. Als men dan die rechtvaardigheid niet vermag waar te nemen, dan is het gewoon de conclusie, dan wel de implicatie, dat als er geen gerechtigheid is, is er blijkbaar geen God. En men vraagt niet naar het bestaan van God, maar men vraagt naar het bestaan van de gerechtigheid. Is er dan geen gerechtigheid? En als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zo onrecht in de wereld, enzovoorts? Dat geen zeer kromme vraag is, waar je dus ook geen recht antwoord op kan geven. Want het onrecht in de wereld komt niet van God, maar komt van de mens. Het bewijst namelijk iets wat men ook niet weten wil, namelijk dat de mens per definitie onrechtvaardig is. En als je vraagt, hoe weten wij dat? Dan zeg ik nou niet uit het leerstuk van de erfzonde, hoewel ik dat had kunnen zeggen. Maar ik had ook gewoon kunnen zeggen uit het feit dat er zoveel onrecht is in de wereld. Dat zegt niet wat over God, dat zegt wat over de mens in de wereld. En het hele idee dat we toch iets kennen als onrecht suggereert dat er hoe dan ook idee is over rechtvaardigheid. En als dat bij ons niet is, blijkbaar, ik bedoel, menselijke historie bewijst dat toch, dacht ik, dan moet dat ergens bij God zijn. Maar waar is die? En niet zeggen dat hij niet bestaat, want dan bestaat er ook geen gerechtigheid. Enzovoorts. Kortom, die rechtvaardigheid God staat in discussie. Maar wie naar God vraagt, wordt geconfronteerd met de rechtvaardigheid van God. Of zo je wilt, de gerechtigheid van God, dus gewoon hetzelfde, afhankelijk van de keuze van de vertalers. Als God zich dus bekend maakt, maakt hij zijn rechtvaardigheid bekend. En daarom lazen wij, want dat zullen wij gelezen hebben, en niet één keer, maar wel vaker, daarom lezen wij, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, Romeinen 3, vers 21. Of al veel eerder in Romeinen hoofdstuk 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin of in hetzelfde geopenbaard. En wel is het eroverheen, dat zeg ik wel vaker, wij denken dat er staat, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want daarin wordt de genade van God bekendgemaakt. En de liefde van God, dat vinden ze ook altijd. Als je het evangelie predikt, moet je spreken over de liefde van God. Daar heb je inderdaad een paar bijbelteksten voor. Maar ik heb er ook een paar die spreken over de rechtvaardigheid Gods. En dat is voor een zondaar niet zo best, hoor. Per slot begint de evangelieprediking met de prediking dat één voor allen gestorven is. Dat heb ik vroeger nog eens nagevraagd bij de EO. Bij wijze van spreken natuurlijk, hè. Maar goed, ik vind het gewoon leuk om dat te zeggen. Ik bedoel, dat weet toch iedereen. Eén is voor allen gestorven, maar dat betekent niet dat alle behouden worden zoals de universalisten willen, de alverzonners. Het betekent dat alle mensen verloren zijn. Want indien, staat toch in de Bijbel gewoon, in 2 Korinthe 5 en in 1 Korinthe 15. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dan is het niet best. En 1 Korinthe 15 zegt, en als er geen opstanding is, dan zijn dus allen verloren, of ze nou gelovig waren of niet. Staat er echt. En dat hoeft er niet eens te staan, dat is logisch genoeg. Als één voor allen gestorven is, dan zijn allen dus gestorven. Ook al zeggen ze, hier ben ik, ik leef nog present. Dat is... He? Wacht maar af, heet het dan. Dan ken ik nog een paar grappen over, maar die mag ik niet vertellen vanavond. Dus we gaan gewoon door. Het evangelie is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Want ik denk dat ik dat met u gelezen heb uit Romeinen hoofdstuk 3. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn gerechtigheid. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot demonstratie van zijn, Gods, gerechtigheid. Romeinen 3, want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Daarin wordt namelijk gedemonstreerd, gepredikt, bekendgemaakt, geproclameerd, dat God de zonde veroordeelt in het vlees. We danken aan Romeinen 8 vers 3 voor deze uitdrukking, God laat het niet over zijn kant gaan, als je dat zo mag zeggen. Maar integendeel, heeft daar een oordeel over gebracht, maar het betekent in de praktijk dat God met de mensheid als zodanig al lang heeft afgerekend. Met de zonde van de mens. En als u nou nog wakker bent, heel snel bent en nog niet in de knoop zit, dan vraagt u nu meteen, hoe komt het dan dat er in de toekomst alsnog een afrekening is? En dan is het antwoord, die latere afrekening gaat niet over de zonden van de mens in het algemeen. Die gaat over geloof of ongeloof van de mens. Gaat niet over waar hij mee geboren is, dat is geregeld. En ook de consequentie daarvan. Dat is allemaal geregeld trouwens, dat heb ik vorige keer gezegd. Weet ik zeker. Want ik heb heel hard geroepen, het zondeprobleem was Gods probleem en die heeft het opgelost. Herinner ik mij. Zie? Dus dat is geregeld. Voor zover er nog een afrekening is, is het op basis van of iemand gelovig was of niet. Dat heeft van doen met de persoonlijke keuze. Maar het gaat over de rechtvaardigheid Gods, die ter discussie staat, om zo te zeggen, die in twijfel getrokken wordt. Nou ja, al sinds Genesis 1, en dan bedoel ik niet zozeer vers 1 en 2, maar wel sinds, laten we zeggen, de zondeval. Van de mens bedoel ik dan, hè? Heb u dat nooit gehad? Toen ze u ooit, ik weet niet wat ze u vertelde, maar ik schat het zo in. Toen ze u ooit vertelde over God, die dacht, laat ik de mens eens testen, ik geef ze een proefgebod. Weet je wat, ik zeg gewoon dat ze van die boom niet mogen eten, eens kijken wat ze doen. Ja? Ook gedacht, is dat niet een raar spelletje? Is dat eigenlijk wel rechtvaardig van God om een mens in een verzoeking te leiden? Maar als je het zo zegt, ja, dat is suggestief natuurlijk, want u weet wat men dan bidt, hè? Waarvan ik altijd zeg te pas en meestal te onpas. Nou ja, dikwijls vooruit. Dikwijls te onpas, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het eerste wat God deed met de mens, leert men dan, is hem te verzoeken. En daarna wordt je verteld dat je het zo niet moet noemen. Want dan hebben ze een probleem. Goed, dan noemen we het niet zo, maar het was het wel. Maar dat kan niet, want er staat in de Bijbel, God verzoekt niemand. Zelfs in evangelische kringen gelooft men tot vandaag dat God mensen verzoekt en ons in verzoeking brengt enzovoorts. En als moeilijkheden op onze weg plaatst en al dat soort dingen meer. Het is niet zo. De Bijbel zegt dat het niet zo is. Nee. De moeilijkheden op onze weg zitten gewoon in het feit dat we leven in een zondige wereld. Daar heb ik het niet eens over dat we vanzelf zondige mensen zijn. Maar we leven in een zondige wereld. Dus ja, het probleem levert het altijd op. En van ons wordt verwacht maar één ding. Geloof. Vertrouwen op wat God gesproken heeft. En God houdt zich aan zijn woord. Dat heeft hij in de loop van de geschiedenis ook bewezen. Dat is gedocumenteerd, dat is vastgelegd. In ieder geval, maar niet uitsluitend, in de Bijbel. Wat God gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. En de betrouwbaarheid van het een en ander. God houdt zich aan zijn woord. En dat is rechtvaardigheid Gods. En zo wordt het dan ook gezegd in Romeinen 3. En ik denk dat we daar waren 14 dagen geleden in Romeinen 3. Want het idee was, God heeft gesproken. Maar wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen. Dat zijn verre. Want God houdt, maar alle mens is leugenachtig. Maar God houdt zich aan zijn woord. Zo is dat, want God is rechtvaardig. En dat is wat hier besproken wordt, niet alleen in Psalm 111, maar ook in Psalm 112. En het is te beschouwen als commentaar op Psalm 110, omdat in de eerste plaats die positie van Christus aan de rechterhand Gods en als hoge priester naar de orde van Melchizedek beloofd was. Dat wil zeggen, dat is ook rechtvaardigheid Gods. Nou ja, we zijn officieel nu aan Psalm 112 toe. We hebben er 111 gehad. Hoe vaak hebben we inmiddels al gelezen dat de psalmist zegt, maar de Heer zal mijn recht doen. De Heer is mijn rechter. Of mijn recht is bij de Heer. En hoe vaak hebben we vastgesteld dat het woorden zijn niet maar van de psalmist, maar eigenlijk van de Heer Jezus. Kortom, die heeft zijn loopbaan gelopen. En als hem wordt recht gedaan, dan krijgt hij dus wat hem beloofd was. En het staat niet alleen in de psalmen, maar het staat ook in Jesaja 49... dat ik graag mag citeren in dat verband, hè, waarbij de Heer zegt, ik heb mijn werk gedaan. Maar ja, het heeft niet uitgewerkt, maar ik heb gedaan wat ik doen moest. En hoe dan ook, mijn recht is bij de Heer en mijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, of fijn voor mijn aangezicht. Ik zal mijn loon ontvangen, want God heeft het beloofd, daar heb ik recht op. En laatste weet ik niet, maar in de volgende gelegenheid lees je over de Heer Jezus in Hebreeën hoofdstuk 12, dat hij zijn loopbaan heeft gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was. En hij heeft die loopbaan gelopen. En inderdaad, alleen dat woord staat er niet tussen, die krijgt hij van mij gratis erbij. En inderdaad, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Want dat was wat hem beloofd was. En de vraag is dan waar? En het antwoord is, nou, bijvoorbeeld Psalm 110. Hebben zich dat nooit afgevraagd? Dat mag je waarschijnlijk niet veel vragen stellen. In orthodoxe kring mag je überhaupt nooit vragen stellen. Orthodox. Toma. Maar heb je dat nooit afgevraagd toen als de Heer zei van, ik ga heen naar waar ik tevoren was en gij zult mij niet meer zien. Waar gaat hij dan heen? Vragen zijn tijdgenoten. Mijn vraag is altijd, hoe wist hij dat? Met alle respect, maar hoe wist hij dat? Domme vraag hoor, maar dat is, hè? Hoe wist hij dat wist? Dat wist hij omdat hij van jongs af was in de dingen zijns vaders en al op jonge leeftijd zich bezighield met de bestudering van de Bijbel. En daar leefde hij uit. Er staat geschreven. En hij moet Psalm 110 ook gekend hebben. Dat weten wij trouwens heel zeker. Want hij stelde de vraag over aan zijn tijdgenoten. Zo van, hebben jullie dan niet gelezen wat er staat in Psalm 110, Vers 1, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Wie is die Messias daar in Psalm 110? Dat stond dus niet ter discussie, dat het over de Messias ging. Maar waarom noemt David hem zijn Heer als het zijn zoon is? En toen bleef het antwoord schuldig. Maar de Heer Jezus wist het. Hoe dan ook. Dat wil zeggen, op grond van de schriften. Er zei iemand, ja, maar er zal toch de Heilige Geest hem in geleid hebben of zo. Dan zeggen, ja, nog nieuws? Bedoel, hoe weet u al die dingen allemaal dan? Uit de schriften. Dan zal de Heilige Geest u toch in geleid hebben of niet soms? Dat was toch beloofd? Nou dan. Dan blijft het dus gewoon zo. Hij wist het uit de schriften. Iets wat hij trouwens bijna letterlijk zegt tegen Nicodemus. Hè? Als hij hem verwijt dat hij niet wist over iets als wedergeboorte en zo. Maar hij zegt, wij getuigen wat wij weten en wat wij gezien hebben. En weet je het niet? Dat wil zeggen, Nicodemus had het ook kunnen weten, kon het ook gelezen hebben in de schriften, net als de Heer zelf.
Maar hij was
het woord God. Ja. Nou ja, hij associeert zich natuurlijk met het woord God. Maar hij baseert zich op de schriften, zoals ook later de apostelen trouwens hoor. Hoezeer ze ook de functie van profeet vervulden, in de prediking baseerden zij zich niet op wat geopenbaard werd rechtstreeks, maar op basis van de schriften. En hun profeetschap bestond in hoge mate uit dat ze licht kregen op dat oudtestamentische profetisch woord. Zo zit dat, hè? Nou goed. Kortom, deze beide psalmen, psalm 111 en 112, kun je naast elkaar lezen. Ik ga het niet meer met u doen, maar ik heb het u vorige keer gedemonstreerd. Maar het is een beschrijving van de situatie zoals we die vandaag nog steeds kennen. Als de uitwerking van Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Psalm 112 begint, net als psalm 111, met Halleluja. Overigens, psalm 113 begint daar ook mee. Niettemin, psalm 113 wordt geacht de eerste te zijn van een nieuwe reeks. Dat heb ik geloof ik ook al verteld. Van psalm 113 tot en met 118. 6 psalmen zijn dat. Die vormen gezamenlijk het Hallel, vertaald met de lofzang. En zo komen we die naam, die titel, tegen in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, de traditie van dat die psalmen bij elkaar horen en op een of andere wijze een geheel vormen, die bestond al in de dagen van de Heer Jezus. En wordt via het Nieuwe Testament dus ook als zodanig geaccepteerd. Als er staat, en nadat zij de lofzang gezongen hadden, en er is geen twijfel over mogelijk dat dat betrekking heeft op psalm 113 tot en met 118, want het Hallel, dat is in het Jodendom nog steeds gezongen wordt, in principe op alle feesten, in de praktijk niet helemaal op alle, om wat redenen, maar men heeft de neiging om het zoveel mogelijk op alle feesten te zingen. Maar bekend van oudsher is bij Pasen, dus Pesach dan wel, het feest van ongezuurde broden. Dus, en bij Sukkot, dat wil zeggen loofhuttenfeest. Later ook bij de feest van de vernieuwing van de tempel. En, maar goed, die traditie heeft zich uitgebreid. Maar het is een compleet geheel. Maar psalm 111 en 112, die sluiten aan naast elkaar min of meer bij psalm 110. En die beide psalmen beginnen ook met Halleluja. En bovendien zijn beide psalmen een acrostichon. Dat wil zeggen, opgehangen aan die letters van het alfabet. Daar kom ik nou ook niet meer op terug. En psalm 112 begint dan met Halleluja. Welgelukzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. Maar voor ik verder lees, begin ik overnieuw. En wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet zit op het gestoel der despotters en hoe het maar heten mag allemaal. Dat was Psalm 1. Zo begint Psalm 1. En de vraag daar is: wie is die man? Want ik ben het niet. En diezelfde vraag krijg je ook bij Psalm 8 natuurlijk. Wie is de mens? Dan wel de zoon des mensen dat je hem gedenkt en bezoekt. Want ik ben het niet, zei David. En wie is het dan wel? Wel, dat is de Heere. En dat is ook al zo in Psalm 1, want die man die niet wandelt in de raad der goddelozen en niet zit op het gestoel der spotters, is natuurlijk gewoon de Heer zelf. Die van, I shall not be moved. Die van, die staat, is gelijk een boom geplant aan waterbeken enzovoort. Die is het, hè. Just like a tree standing at the water. Dat is Psalm 1. Die is dan, maar goed. De oudste versie die ik ken is heel oud en die meldt trouwens niet I shall not be moved van het lied is. Maar ik heb een opname uit de 20e jaren of zo van een street evangelist noemen ze dat. Dat is een verschijnsel dat wij in Nederland niet echt kennen, maar en toch kennen we ze. Van die lui die met de gitaar op de hoek van de straat liederen zingen en er tussendoor staan te prediken. Dat is een genre in de muziek. Er zijn ook heel wat opnamen van gemaakt. Daar heb ik nogal wat van. Het is niet om aan te horen, maar het is ter documentatie. Street evangelist. Vaak waren het zwarten. Dat mag je niet zeggen, maar toen nog wel. Toen mocht je dat dan wel zeggen namelijk. En vaak waren ze nog blind ook. Ik weet niet, dat hielp geloof ik. Want het was beter voor de verkoop van de opnamen die dan gemaakt werden. En die dan op rollen of op 78 toerenplaten werden. Ja, nee, serieus. En ik ken heel wat liederen die ik daar voor het eerst gehoord heb, zal ik maar zeggen. Althans in, En een daarvan is I shall not be removed. En die is wat sterker dan onze moderne versie I shall not be moved. De betekenis blijft gelijk, maar removed geeft beter aan waar het over gaat. Hè? Dat wil zeggen, zal niet weggenomen worden, zal niet verdwijnen, blijft daar gewoon staan. Onbewegelijk. En niet, hij blijft wel staan, maar hij beweegt heen en weer. Nee, hij beweegt ook niet heen en weer. Hij wordt niet weggehaald. I shall not be removed. Impliceren dat er anderen zijn, die worden wel removed. En ik denk dat dat een goede lezing is. Maar toch maar weer. Maar waar we het over hadden, is simpelweg over de uitdrukking het staat erbij. Wel gelukzalig is de man. Die staat bij mij onder Psalm 1, vers 1 en 2. Ja, je ontkomt daar niet aan. De psalmen beginnen met wel gelukzalig is de man. En die man is er maar één. Dat is de Heer Jezus Christus. Al wat hij doet zal wel gelukken. Staat er dan verderop in die psalm. Nou, dat is de strekking van deze psalm ook. Het is de Messias, de opgewekte, wel te verstaan. De levende, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, waarbij al zijn vijanden tot voetbank zijn en voeten gesteld zijn, want dat is al zo, hebben wij in de tijd vastgesteld, en die wij kennen als de priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hier staat wel gelukzalig de man die de Heere vreest. En vrezen is in de praktijk dienen. Die grote lust heeft in zijn geboden. Nou ja, als je meer van die uitspraken wilt, dan hebben we nog in het verschiet Psalm 119? Precies, want die gaat nergens anders over. Over iemand die grote lust heeft in Gods geboden, Gods woord. Of hoe het dan maar genoemd wordt, want daar worden nogal wat synoniemen voor gebruikt. En dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. Van die ook zegt, uw woord is in het midden mens ingewands. Maar dat was Psalm 40, waar dat staat. Ja. En toen heb ik uitgelegd dat het eigenlijk de beschrijving is van de Ark des Verbonds. Dat blijkt uit de context, wat gaat over nog meer oud-testamentische zinnenbeelden. Maar geslaagd op de Ark des Verbonds, want dat was immers die kist overtrokken met goud, waarin het woord Gods bewaard werd. Het woord werd bewaard in het midden des ingewands van de Ark des Verbonds. Zie? En ik zal wel gezegd hebben, eigenlijk is de Ark des Verbonds een uitbeelding van het geloof van Christus. Het geloof van de Heer Jezus Christus. Door hem bewaard. Hij bewaart en hij bekrachtigt, hij handhaaft het woord van God. Hij heeft grote lust in Gods geboden. En dat is wat hier staat, ook in Psalm 112, vers 1. Het wordt trouwens ook uitgedrukt in die waterstromen uit Psalm 1. Standing at the water. De water is zijn die waterstromen. Waterbeken. Geplant aan waterbeken. Maar die waterbeken zijn een beeld van het woord van God. Hè? Water als beeld van het woord van God. Ja. Die grote lust heeft in zijn geboden. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. Ik weet nooit waar ik stoppen moet, want de volgende zin zegt precies hetzelfde. Namelijk, het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Tel ze maar bij elkaar op, want het geslacht der oprechten is hetzelfde als zijn zaad. Zijn zaad als een geslacht. En het zal geweldig zijn, komt overeen met het zal gezegend worden. En als u mij vraagt, betekent dit ook primair dat het een groot geslacht is. Als zaad gezegend wordt, dan betekent dat, die uitdrukking komt nogal vaak voor, vooral in Genesis, dan betekent het dat het talrijk zal zijn. Want een talrijk zaad, in de zin van talrijk nageslacht, wordt als een zegen beschouwd. Dat was vroeger zo, zeg ik er dan maar bij. We hebben het allemaal afgeschaft, maar ik houd het er maar op. Hè? Omdat het een Bijbels gegeven is. Dan zult u zeggen, heeft de Heer Jezus dan ook nageslacht? Dan moet ik u zeggen, nou ja, zaad of nageslacht, dat is een rekbaar begrip. Omdat wij het geneigd zijn uitsluitend te zien in de zin van biologische voortplanting. En dat is het niet noodzakelijk. Dat wil zeggen, dat is het wel, maar dat is niet het enige. Vandaar dat bij gelegenheid ook het een en ander wordt aangevuld in de Bijbel. Als het over iemands zaad gaat, dan staat er zelfs bij dat uit uw lijf voortkomen zal. Als het aan bijvoorbeeld David gezegd wordt, ik zal uw zaad na u verwekken dat uit uw lijf voortkomen zal. Dat, als je dat laatste weglaat, zou het echt kunnen betekenen, hoewel het in strijd is met de biologische betekenis van de term zaad, zou het echt nog kunnen betekenen zijn erfgenamen. Want zo wordt het in de Bijbel ook gebruikt bij gelegenheid. Het is misschien niet de eerste optie, maar het is er niet ondenkbaar. En dus vertel ik nu dat het begrip zaad toch wel een enigszins rekbaar begrip is. Maar ik moet u wijzen op een ander verschijnsel. Dat in ons taalgebied sowieso onbekend is. Ik weet niet hoe dat gekomen is. En ik ben ook niet de eerste die het vaststelt trouwens. Maar in Romeinen hoofdstuk 5 worden tegenover elkaar gesteld twee mensheden. Dat alleen al, dat klinkt een beetje vreemd. Eén mensheid, twee mensheden. Mensdommen, dat woord heb ik liever niet. Al is dat misschien toch een betere beschrijving, maar twee mensheden. Wij kennen die hele gedachtegang feitelijk niet. Ik weet niet waarom, het staat gewoon in de Bijbel. In de Engels sprekende wereld is dat veel bekender. Men spreekt daar over Christus. Eerst over Adam als het federale hoofd. Zo zegt men dan, de federal head. Het federale hoofd van de mensheid. Tegenover Christus als het federale hoofd van allen die wedergeboren zijn. Met andere woorden, er wordt gesproken over twee mensdommen, mensheden. De een adamitisch, met Adam als hoofd. Die bestaat in feite uit elk natuurlijk mens maakt daar deel van uit. Dat wil zeggen, hij heeft het leven van Adam, hij is een beelddrager van Adam, heeft het leven van Adam en daarmee ook dezelfde zondige natuur. En dat is wat in Romeinen 5 uiteengezet wordt. Vanaf vers 12. Die zin is een beetje verbasterd van Romeinen 5 vers 12, maar ik doe mijn best er niet op in te gaan. Er is altijd wat discussie over, maar in ieder geval wordt daar vastgesteld, de vraag is alleen hoe, maar in ieder geval wordt daar vastgesteld dat elk mens de hoedanigheden van Adam geërfd heeft en dat blijkt uit het merkwaardige verschijnsel dat de mens na verloop van tijd het loodje legt, de pijp uitgaat, het hoekje om en of hem maar matig heeft die pijp, wat hij bedoelt met die pijp, maar er gaat iets fout. Hij gaat uit. Zoiets. Hij wordt door de dood verhinderd te blijven, maar dat staat zo niet in de Bijbel over de mens. Maar er staat wel in de mens dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Vers 12, daar staat er. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Let op, niet alle mensen zijn gestorven. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Dat wil zeggen, de dood is erfelijk. Is genetisch bepaald. Hoe dan ook. En hoe dat werkt, ja, dat is weer een ander verhaal. Maar het is onvermijdelijk, dat is wat er staat. En daaruit wordt de conclusie getrokken, uit dat verschijnsel, dat elk mens dus een zondaar is. En dat is weer zo, omdat dood en zonde synoniemen zijn. Beide woorden, zonde en dood, betekenen immers, en ik meen het echt, die betekenen gewoon taalkundig. Beide termen betekenen dat er geen contact is, dat het mis is. Als ik dat schilderij zie, nou meestal op een reproductie van Michelangelo. Ik kijk even naar Chris, hoe heette die man ook weer? Michelangelo. Wat die naam? U weet wel, in de Sixtijnse kapel, dan weet u dat, dan ziet u toch elke keer als je daar komt, zie je, nou, laten we zitten. Zie je die handen, ja precies, ja. Dan denk ik aan de dood. Dat is de dood. Maar het is ook zonde. Het is mis. Of zoals mijn vader het placht te zeggen, dood is verbroken gemeenschap. Maar dat is precies wat zonde ook is. Precies hetzelfde. Verbroken contact. De verbinding is verbroken. Dat is wat het is. En aangezien elk mens sterft, moet de conclusie luiden dat elk mens dus een zondaar is. En dat is de conclusie die hier getrokken wordt. Sommigen kunnen die gedachtegang niet volgen. En de vertalers hebben dat ook niet gevolgd en hebben toen wat geklungeld. Sorry, maar hebben wat geklungeld met die vertaling. Er is een hele kromme zin uitgekomen. En nou wordt er in twijfel getrokken sinds heel lang of daar wel staat dat alle mensen met de zonde erfelijk belast zijn. Maar het staat er echt wel. Meer ga ik daar nou niet over zeggen. Want waar het me om gaat is wat boven vers 12 staat, althans in mijn Bijbel, vergelijking van Christus met Adam. En de vergelijking wordt gemaakt zevenvoudig, zeg ik altijd, tot en met vers 21 aan toe. En dat is ongeveer vanaf vers 14. En anders vanaf vers 15 reken ik ook nog wel goed. En dan het hoofdstuk uit. Waar Adam staat aan het hoofd van de mensheid. Die zijn natuur, zijn leven geërfd heeft. Maar aan de andere kant staat Christus als hoofd van een mensheid. Als het federale hoofd van een mensheid. Waaraan allen die wedergeboren zijn deel hebben. En wij hebben het adamitisch leven geërfd langs biologische weg. De weg van de voortplanting. Ja, ik weet het, ook dat heeft men weggeredeneerd, jongens en meisjes. Maar als ik jullie dat moet vertellen, hoe dat... Nee, dat heeft men weggeredeneerd. Men wil niet horen over erfzonde. Men wil niet horen dat de mens als zondaar geboren wordt. Ik weet niet waarom. Men wil de mens als een vrij iemand geboren laten worden. Nou, de mens is niet vrij. Hij is een slaaf van de zonde en slaaf van de dood. En daarna word je ook nog slaaf van de wet gemaakt. Zo vroeg mogelijk. Kan niet schelen welke wet, zuster. In ieder geval de wegenverkeerswet. Dat is erg genoeg. Maar ja, dan waren er nog een paar. Maar toen maar. Dat is het. Een mens is een slaaf. En men probeert daar vanaf te komen. En binnen dat proces heeft men uitgevonden dat weliswaar hier op aarde voortplanting is, maar dat betreft slechts een uiterlijke omhulling, dat telt niet. Dat is gewoon het lichaam, want de mens als zodanig, dat is de ziel immers. Dat weet u toch, dat is de ziel, dat klopt. De mens is een ziel. En die zielen die liggen boven in de hemel in een magazijn. Dat is serieus. Dat leert men. En ja, ook in het christendom. Ja, waar allemaal, dat weet niet. Ze leren in het christendom tegenwoordig zo goed als niks meer, natuurlijk. Maar voorheen dan, hè. Leren we, en dan liggen die liggen boven in de voorhoud. En als er dan op aarde een lichaam geboren wordt, dan plaatst de Heer daar een ziel in. Zo, dat is het dan eigenlijk. Zodat men toch het kind van God heeft ontvangen. Dat staat dan ook altijd op de kaartjes die je van ouds krijgt. Hè? Ja, sorry. Nee, ik steek het niet te gek mee. Maar ik vertel het maar om waar die eigenaardige gedachte vandaan komt. Heb je dat nooit, dat je zo'n kaartje hebt hebben van de Heer ontvangen, dat je denkt, die hebben ze toch zelf gemaakt? Maar, nog de nette variant. Die krijgt hij van mij altijd. Alleen de nette varianten. Maar goed, zoiets. En anders hebben we hetzelfde probleem nog met de rouwkaarten. Die is nog erger, vind ik. Daar stoor ik me ook aan. De geboortekaart stoor ik me niet aan. Maar die andere wel. God heeft van ons weggenomen. Wat je allemaal aan God kunt toeschrijven. Maar toen is gewoon de werking van de zonde. En van de natuur. Als je de verkeerde genen hebt. Als je je ouders verkeerd hebt uitgezocht. Dan maak je het niet zo lang. Zo ligt, ik bedoel gewoon te zeggen, je kan er niks aan doen, dat heb je meegekregen. En als het je mee zit, als je sterk erbij moet toch, als je sterk bent, word je 70. Dus ik ben zeer sterk, want ik ben daar overheen. Ik heb weinig meer te verwachten, dus. En dat hangt er vanaf wie je bent. Niet van wanneer de Heer je wegrukt hier. Maar wanneer gewoon het zaakje het niet meer doet, versleten is of op is of de geest geeft of hoe dat maar. Dat is wat de Bijbel erover leert. Zie? En de bedoeling is dat je dus zuinig bent op je tijd. Daarom ben ik zo'n ongeduldig man. Ja. Maar goed. Maar zo zit dat. Maar in werkelijkheid, de Bijbel zegt dat het zo niet gaat. De Bijbel zegt niet dat de mens uit de hemel gekomen wordt, of naar de aarde gebracht wordt, of in een lichaam geplaatst wordt. De Bijbel zegt, de mens is een ziel en die plant zich voort. That's it. Dat is een biologische aangelegenheid, zal ik maar zeggen. En de mens erft nou eenmaal van zijn ouders. Ja, Daarom zeg ik dat je je ouders goed moet uitzoeken natuurlijk. Maar ja, je kan er verder niks aan doen. In ieder geval van Adam. En door Adam ben je een sterfelijk mens met een zondige natuur. Dat is slechte nieuws. Er zijn een paar goede berichten, maar ja. Slechte nieuws is het sterkste. Het is allemaal tijdelijk. Gaat voorbij. Dat is wat gezegd wordt. En wij die wedergeboren zijn, hebben van God leven ontvangen. Maar het is het leven dat de Heer Jezus Christus als eerste ontvangen heeft. Dat staat in Handelingen 1. Sorry, 2. In Handelingen 2. En daarna staat het nog veel plaatsen meer. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Zie? Wij zijn deelgenoten zijn de belofte. We zijn met hem, niet alleen gestorven en begraven, maar ook met hem opgewekt enzovoorts. En wij zijn der goddelijke natuur, Petrus weer, we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Niet zo in de zin van dat de Heer zich op biologische wijze voortplant, maar wel dat we net als de Heer Jezus Christus van Gods wegen een nieuwe schepping geworden zijn. En wij als eerstelingen zijn dan niet alleen kinderen van God, maar ook erfgenamen van God, Romeinen 8, en mede-erfgenamen met Christus. En erfgenamen de belofte en dus van het koninkrijk en geroepen tot zo'n stelling, aanstelling namelijk in het eerstgeboorterecht enzovoorts. Kortom, gebruik even andere termen. De natuurlijke mens heeft deel aan het leven van Adam. En leeft daarmee onder een vloek. En de wedergeboren mens heeft deel aan het leven van Christus. En is op die grond gezegend. De ene mens sterft, de ander leeft. Enzovoorts. En zulke vergelijkingen worden hier gemaakt, zevenvoudig, in Romeinen 5... Een vergelijking tussen Adam en Christus, waar dan tussen neuslippen door dus ook gezegd wordt dat Adam een voorbeeld is van degene die komen zou. Want het hele verhaal van dat de natuurlijke mens beelddrager is van Adam, maar ook gewoon zijn leven geërfd heeft, is in zichzelf een voorbeeld van de echte, de definitieve Adam die God zou scheppen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is Christus. En wij hebben deel aan het leven van Christus en worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Want wij zouden beelddragers Gods worden. U begrijpt, ook dit heeft men weggeredeneerd door overal te beweren dat wij beelddragers Gods zijn, van nature. Wat niet waar is. Hoe langer het duurt, hoe ouder ik word, hoe nadrukkelijker ik zeg, dat is niet waar. Dat zouden wij worden, maar via de tweede Adam. En via de eerste Adam dragen wij het beeld van de eerste mens. Het staat gewoon zwart op wit zo in 1 Korinthe 15, mocht het niet duidelijk zijn. Nou goed, die twee staan dus tegenover elkaar, om zo te zeggen. Maar goed, dat schriftgedeelte, dat lees je een andere keer maar verder. Maar het gaat erom dat je dus twee soorten mensen tegenover elkaar hebt. Maar elke van die twee mensheden heeft één hoofd. Het een is Adam, het ander is Christus. Daarom heet Christus ook de tweede Adam. Of eventueel, omdat het verhaal nog eenmaal niet verder gaat, de laatste Adam. De laatste Adam, de tweede mens. De eerste is uit de aarde. Aards, 1 Korinthe 15, de tweede of de laatste is uit de hemel. En die staan tegenover elkaar. Zie? En van daaruit ga ik dan weer terug naar de psalm. Want ik denk dat u nu wel begrijpt wat de uitdrukking betekent van vers 2. Psalm 112, vers 2. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde. Dat zaad, dat is dus die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En dat slaat dus vooralsnog en tot in onze dagen exclusief op de gemeente. Nee, de toekomst is daar een vervolg op. Maar dat is niet het onderwerp van deze psalmen hier. Hè. Het gaat om onze bedeling, de verborgenheid als zodanig. En de vraag wordt hier opgeroepen van wie is dat? Zijn zaad zal geweldig zijn. Niet dat het me veel kan schelen, maar soms denk ik dan... Wat zouden de Joden dan voor een verklaring voor hebben? Voor zo'n uitdrukking, zijn zaad zal geweldig zijn. Hè? Maar ja, u begrijpt, dat is afhankelijk ook van de vraag... Wie is die man eigenlijk die grote lust heeft in des Heeren geboden en die de Heeren vreest? Wie zou dat wezen en wie is zijn zaad? En hoe geweldig is het Jodendom? En vreest dat de Heer en heeft het lust aan zijn geboden? Wat is er dan van terechtgekomen in de loop van de geschiedenis? Oh nee, we hebben ook een christelijke variant, waar men ook roept, we hebben lust in zijn geboden en dat soort dingen meer. En wij vrezen de Heer. Wat is daar dan van terechtgekomen? Is dat geweldig? Hoe geweldig is het? In aantal? In kracht? Wat? Nee, waar het over gaat is uiteraard over de wedergeborenen uit onze bedeling. Dat zijn er nogal wat hoor. Nou ja, in onze dagen zijn het er ten opzichte van de wereldbevolking maar weinig. Dus een laag percentage. Maar dat is ook wel eens anders geweest. Dat wil zeggen, het is ook wel eens een groot percentage geweest. En bovendien is het cumulatief. Dat wil zeggen, als je ze allemaal bij elkaar optelt uit de voorgaande 20 eeuwen zowat, dan heb je er wel een paar. Ik bedoel, die gemeente is heus wel groot hoor. Als je eenmaal compleet is, bedoel ik. En dat is dat hemelse heerleger prijzende God, weet u nog? Een leger van hemelse heerlegers. En wat het maar was. Te midden van machtig veel volks, hebben we vorige week nog gelezen. Of 14 dagen geleden dan. Een grote gemeente, ja. Machtig veel volks. Echt wel. En hier heet het, zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. Ik moet er nog aan toevoegen. Dat deze woorden ons natuurlijk ook onvermijdelijk herinneren aan de belofte aan Abraham. Waar die beloften gedaan werden met betrekking tot wat later Israël heet. Maar het neemt niet weg dat die beloften, maar dat weet u langzamerhand wel, mag ik hopen, dat die beloften in elk geval bij ons vandaag, wat dat is alleen, terecht zijn gekomen. En dat wij erfgenamen zijn van de belofte en dat we zijn kinderen van Isaac, zoals dat heet in de Galaten hoofdstuk 4 enzovoorts. Ja, mocht u gedachten hebben, ja, maar hier staat op aarde en wij hebben toch een hemelse toekomst, moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar punt 1, wij worden gerekruteerd van de aarde, dus daar komen we toch uit voort, op een of andere wijze. En de andere kant van het verhaal is, dat wij als gemeente vanuit de hemel wel degelijk een positie krijgen die gericht is op de aarde, dat wil zeggen die naar buiten gericht is, vanuit de hemel gedacht. Het gaat om de uitwerking van de heerlijkheid van Christus en daarmee van zijn koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde. En dus zal men ongetwijfeld ooit op aarde roepen, wat een geweldig volk is dat hier op aarde. Maar het is een hemels volk. Maar geweldig op aarde, als u begrijpt wat ik bedoel. En anders moet ik gewoon weer een keer naar 1 Thessalonicenzen 4. En dat verveelt me nooit, want ik vind dat prachtig om het elke keer weer te vertellen. Omdat daar staat, weet je, het is de toekomst van de gemeente. De Heer zelf zal nederdalen. En dan roep ik altijd, je weet wat ik dan altijd roep. Dan roep ik, wanneer dan? Je moet gewoon niet te snel en te voorbarig zijn. Er wordt zo slordig mee omgesprongen. En het leidt tot allerlei wilde theorieën en strijd, niet te vergeten. Hij zelfs zal nederdalen met een geroep, met een stem des aartsengels, met een bezuin gods, aan het einde van de 70ste week van Daniel. maar die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan. Logische wijze, voor die tijd. Maar anders kunnen we hem niet tegemoet gaan. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. En waar is de Heer dan, is de volgende vraag. De Heer zal nederdalen, wij gaan hem tegemoet. En we zullen altijd met de Heer zijn. Wat doen we dus? Wij zullen met de Heer nederdalen en onze opwachting maken hier op aarde voor de openbaring van zijn koninkrijk. Kortom, ik roep dan, de Heer zal verschijnen op de trappen van het paleis. Het is niet waar, maar bij wijze van spreken. En zijn ecclesia aan de wereld voorstellen. Nou ja, zo is, maar nauwkeuriger wil ik dat niet zeggen. Het gaat om het idee. En ik denk dat het 100% bijbels verantwoord is. Zo gaat dat. Wie zijn die lui? Staat trouwens ook al in de Bijbel. Wie zijn die lui eigenlijk? Wiens zijn toch deze? Waar komen die toch vandaan? Ja, Israël. Ook vervulling van Gods belofte aan Abraham. Op midden een manier. En dus zijn zaad zal geweldig zijn op aarde. En of met andere woorden, het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Dat zaad is dus een geslacht, een volk. Dat kan het alleen zijn omdat het eenzelfde soort leven heeft. Eenzelfde soort afkomst kan je natuurlijk ook zeggen. In het licht van het woord zaad. Maar ze zijn verwant. Dat maakt het tot een volk. Dat weten ze tegenwoordig niet meer. Niet in Den Haag, niet in Brussel, niet in Europa. En weten ze dat niet meer. Een volk bestaat uit mensen die verwant zijn. Op een of andere wijze. De verwantschap is een bloedverwantschap. En waar dat niet is, kan je geen volk maken. Maar men leeft in de waan dat alles in deze wereld maakbaar is. Ons eigen leven niet in de laatste plaats, de samenleving, ons gemeentelijk leven, wat het maar was, het christendom, de wereld, de maatschappij, Europa, het klimaat, vind ik de risée van de eeuw, nou al van twee eeuwen langzamerhand, de risée van de eeuw, dat het klimaat beheersbaar zou zijn door ons, wat belachelijk. Dat vind ik zo'n geweldige grap, maar goed. Ja, ik vind het humor, zoiets. Het is niet treurig, maar maakbaarheid tot ridicule proporties. Er is hier niks maakbaar eigenlijk. Bepaalde oppervlakkige dingen wel, en dat is dan nog tijdelijk ook. Maar in het algemeen, nee, we zijn overgeleverd aan natuurkrachten. En aan de heerschappij van de duivel in de wereld. En als u daaraan wilt ontkomen, dat kan, tot op zekere hoogte. Dan moet u zich melden bij de Heer Jezus Christus, hem aannemen als uw verlosser. En dan trekt hij ons uit de tegenwoordige boze eeuw. En dan kijk je van een afstandje terug en dan denk je, wat een belachelijke toestand is het in de wereld eigenlijk, zeg. Zou dat nou altijd zo geweest zijn? En hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, ja, het is altijd zo geweest. Alleen ik heb het nooit geweten. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat merkt, denk ik ook wel eens. Hè? Dat het zo'n belachelijke wereld is. Vol met bijgeloof. Wat officieel is uitgebannen, maar het heeft plaatsgemaakt voor een nog belachelijker soort van bijgeloof. Want geloven in boze geesten, dat doe ik nog steeds. Al beschouwt men dat als bijgeloof. Maar geloven in de maakbaarheid van het leven en de samenleving en van het weer. Ja jongens, kom nou toch. Dat noem ik nog eens bijgeloof. Maar goed. Maar het is een geslacht der oprechten. Dat wil zeggen, ja, er staat oprechten. Waarom het niet gewoon heet rechtvaardigen, dat weet ik niet. Dat is een te sterke uitdrukking misschien. Dus nou is het oprechten geworden, maar het betekent heus hetzelfde. Zijn het dan rechtvaardigen? Het antwoord is ja, want God rekent geloof tot gerechtigheid. En dus heb je de rechtvaardigen. Daar hebben we het al eerder over gehad, omdat we ze al eerder zijn tegengekomen. De tzaddikim uit de Joodse traditie. De rechtvaardigen. In de Joodse traditie spreekt men over de tzadikim. Dat zijn dan bepaald, in hun optie zijn dat bepaalde vrome mensen, zoals ze bij de Rooms-Katholieke heiligen hebben, zal ik maar zeggen. In de zin van, dat zijn bijzondere mensen met bijzondere kwaliteiten enzovoort. Dat kent men in het Jodendom ook en men noemt ze de tzadikim. Maar de term hebben ze wel degelijk ontleend aan het Oude Testament. Met name aan de psalmen, de tzadikim, de rechtvaardigen. Omdat men ook wel weet dat er eigenlijk geen rechtvaardige mensen zijn, maar een enkeling dan weer wel. En dat is het dan. Maar de werkelijkheid is dat als in het Oude Testament over de rechtvaardigen gesproken wordt, gaat het over ons. Over de gemeente namelijk. Dat zijn de gelovigen die wedergeboren zijn, die deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. Dat niet expliciet staat in het Oude Testament. Ja, dat weet u langzamerhand. Gemeentelijke waarheid is nou eenmaal in het Oude Testament verborgen. En daar blijft het ook. Maar wij lezen dit ook in het licht van het Nieuwe Testament. En dan begrijp je waar het over gaat. Over Christus, die het woord van God hanteert, lief heeft, zich daarin houdt en hij geeft er uitvoering aan. En hij zal zaad zien. Zo staat het, meen ik, in Jesaja 53. Als zij zijn ziel, ik moet even nadenken hoor, het duurt wat langer op deze leeftijd, begrijpt u. Als hij zijn ziel zal geofferd hebben of zo, dan zal hij zaad zien. Weet u niet? Oh. Ik zal kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Ja, hè? Jesaja 53, vers 10, zei de man. Toch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hem, correct met een hoofdletter. Hij heeft krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien en hij zal de dagen verlengen. Ja, dat zal je gedacht zijn. Hij zal opstaan uit de dood. Want gestorven is hij, want zijn graf wordt al genoemd in vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken in zijn dood geweest. En letterlijk gaat dat over het letterlijke graf van de Heer Jezus, toch? En Jozef van Arimathea, de rijke. En over overdrachtelijk heb ik het nu niet. Maar er staat, als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen. En zaad dus niet in de meest letterlijke betekenis, maar wel in de zin van dat anderen zijn leven zouden ontvangen. Hoe dan ook. En dat is dus dat zaad uit Psalm 112... Vers 2, zijn zaad zal geweldig zijn op aarde, in de zin van machtig. Kortom, het geslacht der oprechten, dan wel geslacht der tzadikim, der rechtvaardigen, zal gezegend worden. Daarna wordt er gesproken over zijn huis, in zijn huis. Maar ja, die uitdrukkingen kent u ook, al was het maar uit Hebreeën hoofdstuk 3, waar staat dat Christus hoge priester is en hij is getrouw over geheel zijn huis. Met welk wij zijn, staat er dan. Als wij tenminste gelovigen zijn. En van het huis staat, in zijn huis zal haven en rijkdom wezen. Binnen de gemeente als zodanig. Dat die dingen pas uiteindelijk gerealiseerd worden en tot een totale vervulling komen na de opname van de gemeente, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is wat 1 Korinthe 15 zegt, namelijk, wij zullen weliswaar erven, maar dan moeten we eerst vlees en bloed hebben afgelegd. Dan moet eerst het vergankelijke onvergankelijkheid hebben aangedaan, want het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. En daarom, zegt Paulus, zeg ik u in verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Om te kunnen erven namelijk. En dat is waarheen we onderweg zijn. Dat is 1 Korinthe 15. Wij proberen de draad weer op te nemen in Psalm 112. In zijn huis zal haven en rijkdom wezen. Ik zei reeds in Hebreeën 3 wordt de gemeente genoemd zijn huis. Afgezien van allerlei schriftplaatsen waarin de gemeente als huis eventueel als tempel beschreven wordt, heet het daar Christus als hoge priester is getrouw over heel zijn huis, het welk wij zijn. En dat past in deze context, want het gaat hier over het hoge priesterschap van Christus primair. En in zijn huis zal haven en rijkdom wezen. Bezit, rijkdom. En zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Dat is een soort terugkerend refrein. We hebben er straks al vastgesteld dat dezelfde zin ook staat in 111, Psalm 111, vers 3. En zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. En hier in Psalm 112 komt hij weer halverwege vers 9. Onder het Sade. Zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Of gewoon zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid staan. En staat dus ook niet meer ter discussie. Dat is het punt, hè? Zijn gerechtigheid is gemanifesteerd, vastgesteld voor tijd en eeuwigheid. Al was het maar via de oprechten, de rechtvaardigen, de gerechtvaardigden uit vers 2. Dan wel uit vers 4. Volgende zin. De oprechten, den oprechten gaat het licht op in de duisternis. Dat is een enkelvoud overigens, oprechten. Het is moeilijk te zien door die downvalsvorm. Maar zoiets als aan de oprechte gaat het licht op. In de duisternis. Hij, zie je, enkelvoud. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Christus zelf namelijk is de lichtdrager. Dat wil zeggen, officieel niet de lichtbron. Dit is ook Hebreeën trouwens. Nog steeds Hebreeën 1. En daar heet het dan, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Waarbij God zelf als het ware de lamp is. En het afschijnsel is de uitstraling daarvan naar buiten toe. Hij ontvangt dus het licht, om zo te zeggen, en straalt het naar buiten toe uit. Dat is een andere manier om te zeggen, hij is de Zoon van God. Want hij is het afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader. Dat is wat de Zoon is. Of gewoon het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar ik neem aan dat u die termen, die beelden, voor zover het beelden zijn, inmiddels kent. Kortom, hem gaat het licht op. Van hem staat, hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dan wel, God heeft dat gedaan via hem. Leven en licht. Het licht in de duisternis. Trouwens, Johannes in Johannes 1, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, heeft daar ook nog het een en ander over te zeggen. Over dat licht en zo. Christus als het licht. En als het getuigenis van het licht enzovoorts. En bovendien heeft Johannes dan in Johannes 1 ook nog wat te zeggen over de volgende zin hier. Namelijk, hij is genadig en barmhartig. Want in Johannes 1 heet het daarna, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid en wat het maar was, is door Jezus Christus geworden. Hij is genadig en barmhartig. En rechtvaardig. De combinatie van die woorden uit Psalm 112 vers 4 brengt mij zo zonder meer in 1 Johannes 1 vers 9. En ik probeer daar snel doorheen te gaan. Ik wil toch vanavond door die psalm heen zo even met u. Maar 1 Johannes 1 vers 9 is die beroemde tekst. Indien wij onze zonden beleden. Ja, die moesten wij vroeger uit overleggen. Dat moest van de navigators. Moest dat. Dan kregen we zo'n etuietje met een envelopje met allemaal van die kaartjes met bijbelteksten erin. En dan... En die moest je dan uit het hoofd leren. Dat is mij nooit gelukt hoor, overigens. Maar, echt niet. Maar die tekst was daar wel bij, dat weet ik wel. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Het algemene strekking daarvan is gewoonlijk, en dat blijft het natuurlijk ook altijd, dat alleen als je je zonden belijdt, want je moet ze wel belijden, dan zal hij je zonde vergeven, want dat staat in 1 Johannes 1, vers 9. En ik moet u zeggen dat dat er helemaal niet staat. Dat staat er niet. Dat kan je er wel van maken, maar dan heb je wel wat uit het vers weggelaten. Het belangrijkste namelijk. Ja, het belangrijkste weggelaten en het indien heb je verkeerd geïnterpreteerd. Want indien is niet noodzakelijk hetzelfde als op voorwaarde dat. Echt niet. Want indien in de neutrale betekenis betekent gewoon in het geval dat. In welk geval? In dit geval. Die. Indien. In die omstandigheid. Dat is wat het echt betekent hoor. Dat is niet een smoesje voor mij. In tien omstandigheden, als je dat doet, je zonde beleiden, dan staat niet dat het moet. Er staat ook niet dat het verboden is, overigens. Dat zeg ik er ook maar bij hoor. Maar indien men dat doet, dan staat er, dan is hij, en dan staat er niet, genadig en barmhartig. Maar dan staat er, wij zijn rechtvaardig. Is hij dan niet genadig en barmhartig? Jazeker wel, maar dat is het punt daar niet. Dat was trouwens eigenlijk al eerder het punt, maar goed. Want er stond al eerder, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat was vers 7 namelijk. En daar kun je helemaal geen conditionele uitspraak van maken. Er zijn helemaal geen voorwaarden. Nou ja, indien we in het licht zijn gelijk hij in het licht is, enzovoorts. En meer wil ik daar nu niet over zeggen. Maar het gaat erom dat er staat, indien we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om dat te doen, om onze zonde te vergeven. Dat betekent gewoon, hij houdt zich aan zijn werk en aan zijn woord. Als hij onze zonde vergeeft, is dat niet zozeer nu omdat hij genadig en barmhartig is. Dat is hij wel. En daar komt het oorspronkelijk ook uit voort. Maar als hij dat nu doet, doet hij dat op grond van zijn gerechtigheid namelijk. Een gerechtigheid die in het verleden tot stand gebracht is. Dat is één. In zijn dood en opstanding. En in de tweede plaats, God heeft, het is een Hebreeënbrief, God heeft Christus aangesteld tot hoge priester van zijn volk. En dat zijn wij, als wij deze belijdenis er ook tot einde toe vasthouden en hoe het maar heet, als wij gelovigen zijn. En wat doet de hoge priester voor zijn volk? Hij doet verzoening voor de zonden zijn volks. Dat wil zeggen, hij doet het niet omdat dat volk het aan hem gevraagd heeft. Een beroep doende op de genadigheid en de barmhartigheid en de goede tierenheid van de hoge priester. Helemaal niet. De hoge priester doet verzoening voor het volk, ongevraagd door het volk. En in opdracht van degene die hem aangesteld heeft. En dus als hij het doet, is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. Staat letterlijk in Hebreeën 3. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Als je dus een paralleltekst zoekt. 1 Johannes 1 vers 9. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En dus, hij is getrouw en rechtvaardig. Hoge priester naar de ordening van? Melchizedek, de koning der gerechtigheid. Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De illustratie, maar die, ik neem aan dat dat bekend is, illustratie van het een en ander vindt u in de voetwassing, is dat de Heer ongevraagd deed nadat de discipelen eenmaal gereinigd geweest waren, staat er. En hij deed het zeker niet op verzoek van de discipelen. En niemand van hen zei, ik heb vuile voeten, wilt u ze alsjeblieft schoonmaken? Integendeel, ze waren er een beetje verlegen mee, althans Petrus, verlegen mee dat de Heer het deed. Ongevraagd. We nou even onder elkaar. Het beleiden, dan wel opzonden van zonden, is eigenlijk wet. Oké. Strijpen we weer door, maar niet helemaal, hè, zodat je het nog kunt lezen. Dan strijpen we door. Dan zeggen we, het beleiden van zonde is het gedenken van zonde. En hij had gezegd, ik zal uw zonde geen zins meer gedenken. Wij zingen het zo, ik weet niet of wij het zingen. Hij gedenkt mijn zonde niet meer. Ja, maar staat, Johannes de Heer zong er ook van, dus ik zeg helemaal niks geks hoor. Ik ben een goed gezelschap. Maar Jeremia zei het al, hè? Onder andere dan. En ik zeg dan wel eens cynisch van, nou ja, hij heeft gezegd, ik gedenk uw zonde niet meer en daarom doen wij het wel. En daarom herinneren wij hem er ook aan en zeggen, Heer, ik heb gezondigd. We vallen daarmee lastig. En als we het toch doen, wel, dat is een goede reden eventueel om toch uw zonde te beleiden. Want als u denkt dat u schulden staat tegenover hem, dat kan best het geval zijn. Dan is er maar één ding wat u kunt doen, is dat bij de Heer brengen aan hem beleiden. Dus het is toegestaan, dat wel. Ik zeg altijd, je moet er geen gewoonte van maken. Integendeel. Als je er gewoonte van maakt, is het ongeloof. Zie? Maar voor de gelegenheid, is niks mee mis om dat tegen de Heer te vertellen. Maar hij reinigt ons daarvan. Dat is de bedoeling. Dus je moet oppassen, niet hem blijven lastigvallen met enzovoorts. Want dan sta je zijn werk tegen. Zie? Nou ja, ik weet dat zulke dingen niet zo makkelijk in een paar woorden wel verteld kunnen worden. Maar die kun je niet zomaar eigen maken, dat weet ik wel. Maar daarom zeg ik die dingen ook om de zoveel tijd, hè. Zo is dat. Hij is namelijk genadig en barmhartig en rechtvaardig. Of zullen we zeggen, hij is genadig en barmhartig en desondanks toch rechtvaardig. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. In de vergelijking met Romeinen hoofdstuk 3. Omdat het daar staat. Dat hij ook rechtvaardig is als hij onze zonde vergeeft. Omdat hij dat doet op rechtvaardige grond. En dat is wat hier staat. Nou, wel die man die zich ontfermt en uitleent. Nou ja, wel spreekt over het goede. Tegenovergestelde van wee, slechte. Wee die man die zich ontfermt. Je herkent die man meteen. Want u weet wie zich zou ontfermen. De heren, men heeft het in de liturgie hier en daar opgenomen, heb ik wel eens gemerkt. Dan moet het hele volk zeggen, ontferm je over ons, en zo. Kyrie eleison, en als het in het Latijn moet dan, maar zoiets. Maar het is natuurlijk in hoge mate uit Hosea 1 en 2, en daarna uit Romeinen 9... En uit 1 Petrus, de Heer zou zich ontfermen over dat wat niet ontfermd was. Hij zou Rugama, zal ik maar zeggen, over Lo Rugama. Kortom, de Heer heeft zich over ons ontfermd. Later vertaald via het Grieks van het Nieuwe Testament, weer vertaald met bemind. eertijds niet bemind, maar nu bemind geworden enzovoort. Het is de situatie van het nieuwe verbond. Het was eerst Lo Ammi, toen werd het Ammi. Of het was Lo Ruchama, het werd Ruchama. Het was niet mijn volk, nu is het mijn volk. Dan wel niet ontfermd, maar nu ontfermd. En dat is de Heer die dat doet. Van wie dan ook bij gelegenheid staat, hij werd met ontferming bewogen. Ja. Hij heeft zich over ons ontfermd. En wat het uitlenen betreft, om het kort te vertellen, uitlenen is van lava, het Hebreeuwse werkwoord. Wij kennen het als de naam van Levi. Dat is perfect hetzelfde. Lava, Levi. En bij de introductie van de naam Levi staat erbij wat het betekent. Dus dat hoef ik nou niet uit te leggen. Dat is daarbij, want zij noemden hem Levi, want ditmaal zal mijn man zich bij mij voegen. Het is samenvoegen, Levi. Dat wil zeggen, één worden. Het waren de woorden van Lea bij de geboorte van de vierde zoon, Ruben Simeon. Nee, de derde, Ruben Simeon, Levi. Juda was de vierde, ja. Kortom, die zich ontfermt en samenvoegt. En dan wordt het wel begrijpelijk, hè? Want dat is wat hij doet, samenvoegen, toevoegen, één worden. Hij maakt namelijk in elk geval die gemeente. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staat enige malen achtereen, met name in Handelingen, na het begin van de evangelieprediking en het ontstaan van de gemeente, daar staat er dat er werden toegevoegd. Nou staat dat natuurlijk in het Grieks van het Nieuwe Testament, maar het is eigenlijk dit begrip. Dat wil zeggen, iemand die tot geloof komt, wordt aan de Here toegevoegd. En daarmee aan de gemeente. Hier en daar heeft men dat ingevoegd, omdat men niet helemaal begreep. Maar wij worden de Here toegedaan. Aan de Heer toegevoegd. Van de andere kant gezegd, wij worden aan de Heer gegeven. Men leest Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En zo zijn we toch bijna weer terug in Psalm 110. Het hoge priesterlijk gebed. Degene die God aan Christus gegeven heeft. En die hij bewaart. En die hij heiligt. En die hij dus reinigt. Enzovoorts. Dus het werk wat Christus doet. En dat is waarover hier gesproken wordt. Die zich ontfermt. En samenvoegt. En dan staat er. En hij bestuurt, beschikt. Regelen, schikken. Ordenen. Hij beschikt zijn zaken met recht. Maar dat is uiteraard weer een synoniem voor op rechtvaardige wijze. Met gerechtigheid. Het is altijd jammer dat in de vertaling komen we verschillende woorden tegen. Terwijl het in de grondtekst gewoonlijk maar één dezelfde term is. Recht, gerechtigheid, oprecht, rechtvaardig, wat het maar was. Het is allemaal recht. In overeenstemming met het recht. Hij beschikt zijn zaken met recht. U weet, als je een bestuurlijke functie wilde hebben, vroeger. Als je een bestuurlijke functie wilde hebben in de samenleving, in de wereld, dan ging je rechten studeren. Tegenwoordig niet, tegenwoordig moet je gewoon een grote mond hebben. Dat is het belangrijkste. En fatsoenlijke ellebogen. Hoewel het woord fatsoenlijk, dat weet ik niet zeker. Maar zoiets. Maar ging je rechten studeren. En dan, ja, waar je dan maar terecht kwam. Want hoe dan ook, het bestuur moet plaatsvinden binnen de grenzen die de wet stelt. Binnen de rechtvaardigheid zoals die gewoonlijk vastgelegd is in de wet. Zo is dat. En zelfs het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden met voor de gelegenheid laat ik die ene Fransman maar even buiten beschouwing. Ik bedoel, het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden via dit huis van Oranje, zo bracht met zich mee dat men ergens die prins vandaan haalde. Die vervolgens zei, ja, ik wil het wel doen, Maar dan moet ik wel een wet, een grondwet hebben. Dat is de uitvinding van de grondwet eigenlijk. Andersom geredeneerd, grondwetten hebben tot doel om de koning buitenspel te zetten. En soms helemaal af te schaffen. Dat is het eigenlijk. Want voorheen had je gewoon een koning en hij was de wet. Maar goed, sinds de Franse tijd uiteraard niet meer. Dat leg ik een andere keer weer uit, maar zo is dat nog helemaal gegaan. Maar niettemin, hij bestuurt zijn zaken met recht. Dat wil zeggen, hij houdt zich aan de wet, het recht als zodanig. Dat is wat een koning zou doen. Vandaar dat je in de Bijbel, in de boeken van Mozes, ik meen in Deuteronomium, maar ik weet niet precies waar het staat hoor. Daar vind je al instructies van als er ooit een koning zou zijn, wat nog in geen eeuwen het geval zou zijn in Israël. Als er ooit een koning zou zijn, dan moest hij zus en dan moest hij zo en dan wordt hij gewaarschuwd voor dit en voor dat. En hij moest bovendien een afschrift van de wet, van de Mozaïsche wet hebben. En die moest bij op zijn nachtkastje liggen, geloof ik, of ik weet niet precies wat, hoe het er staat. Maar hij moest die bij de hand hebben en dan moest hij zich dagelijks in verdiepen. Heb ik dat? Is toch wet. Niet zozeer een grondwet, maar gewoon instructie in het woord Gods. In Gods gedachten. Dat moet voldoende zijn. Als je dat niet zou doen, zou het fout met hem aflopen. Het loopt namelijk fout met iedereen af die zich niet houdt aan het woord van God. Dat is onder meer. Geldt niet alleen voor koningen, maar vooruit. Maar hij, Christus, beschikt zijn zaken met recht. Hij doet het op rechtvaardige grond. En niet alleen als hij een oordeel brengt over de wereld, ook vandaag gebeurt dat op rechtvaardige grond, maar ook als hij ons roept uit de wereld en ons een plaats geeft in zijn gemeente en dus aan zijn rechterhand, of hoe je dat maar zegt. Het is op basis van het recht. Zekerlijk, vers 6, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen. De verkorte versie in Romeinen 6 luidt: Christus, opgestaan zijnde uit de dood, sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is er eenmaal, once and for all, is er eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij voor altijd en goden, in dienst van God. Zo staat het daar, hè? Romeinen 6 is dat. Dat wil zeggen, hij zal in de eeuwigheid niet wankelen. En hij zal ook niet door de dood verhinderd worden te blijven, zoals de oud-testamentische priesters. Kortom, hij is priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110, vers 4. Hij zal in de eeuwigheid niet wankelen, he shall not be removed, dan wel moved, maar dat was weer Psalm 1. En zo zijn er talloze schriftplaatsen die hetzelfde zeggen over de Messias, de zoon van David, die een positie krijgt aan de rechterhand Gods, omdat hij is, sindsdien en sinds zijn opstanding, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Daarom, deze dingen kunnen niet over een gewoon mens gezegd worden. Hij zal in de eeuwigheid niet wankelen. De rechtvaardige, dat woord rechtvaardigheid, dat komt maar steeds voor. Hè? De rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn. Zal niet verdwijnen, want u weet hoe het met de natuurlijke mens is. Die is als gras, hij verdwijnt. En men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Heet zoiets, toch? De prediker zegt het iets anders, maar zegt het dan zo. Dat wil zeggen, de mens doet wat is misschien wat, maar als er een generatie over voorbij gegaan is, dan is men alles vergeten. Maar deze zal in eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is vast, betrouwende op de Here. In welke omstandigheid dan ook. Vandaar die spot in Psalm 2. Kijk, in Psalm 1, daar stonden we bij stil, al een paar keer nu. over die onbewegelijke boom een waterbeker geplant enzovoort. Al wat hij doet zal wel gelukken. En daarna volgt psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Je zou hem gewoon door moeten lezen dus. Hè. Waarom woeden de volken en bedenken de natie? Hoezo? Nou, zij spannen samen en ze beraadslagen er samen tegen God en zijn gezalfde. Zeggen, laat ons hun touwen verscheuren en banden verscheuren, touwen van ons. Dat is toch vandaag? Dat is toch vandaag? Dat gisteren ook al. Maar goed, dat gaat maar door zo. Dat was trouwens 2000 jaar geleden al volgens Petrus in Handelingen 3, 4, wil ik afwezen. In der waarheid zijn verzameld, enzovoort. Tegen u kent Jezus. En dan citeert ook die psalm 2. Maar dan staat er, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En hij zal zeggen, ik heb toch mijn koning. Wat willen jullie eigenlijk? Ik heb toch al mijn koning gesteld over Sion. En daarna spreekt de Messias zelf, Christus zelf. De Heer heeft op mij gezegd, ik zal van het besluit verhalen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij is van mij en ik zal u geven, enzovoorts. Met andere woorden, voor de Fransen is dit, het is een fait accompli, heet dat? Fait accompli, een gedane zaak. Vertaal je dat netjes naar het Nederlands. Dat is allemaal al geregeld, daar is niks meer aan te doen, dat is nu te laat, dat is een voldongen feit. Dat is ook een mooie, ja. Gedane zaak, een voldongen feit, daar is niks meer aan te doen. Die dingen staan vast en dat is wat hier tot uitdrukking komt. Want wij maken ons zorgen, nou wij niet, maar wij maken ons zorgen over de gang van zaken in de wereld, de ontwikkelingen die daar zijn, of wat het maar is, verwikkelingen zijn het meer trouwens, die daar zijn, en waar moet het naartoe en dat soort dingen. En men trekt zich niks aan van God of gebod of hoe dat maar heten mag. Nou ja, en er is toch niks meer aan te doen. En wat men onderweg allemaal bedenkt om van God en van de Bijbel af te komen, ja, dat gaat toch niet lukken. Dat kan niet. Zie? Dingen staan vast. God heeft beloofd. En hij doet wat hij gezegd heeft. En hij doet het op zijn tijd. En heeft het ons medegedeeld. Dus ja. Dus ook voor ons geldt. Wat hier staat. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is vast, betrouwende op de Heer. En het komt tot uitdrukking inderdaad in om de vreugde die hem voorgesteld was. Heeft hij het kruis gedragen en heeft de schande veracht. Dat was toen zijn omwandeling op aarde. Maar dat is nu nog zo dus. Hè? En voor ons ook. Ja. Zijn hart wel ondersteund zijnde. Een riem onder het hart, heet zoiets. Zijn hart wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen. En dan dat moeilijke woord totdat hij op zijn wederpartijen ziet. Dat wil zeggen, hij ziet wel op zijn wederpartijen, maar wat maakt het uit? En ik heb het al geïllustreerd aan de hand van psalm 2. Die wederpartijen dus zijn er. Maar ja, dat ook kunnen zijn psalm 110... Vers 2. Heers in het midden uw vijanden. Die vijanden zijn er nou eenmaal. Maar die gaan het niet winnen. Het ziet er wel alarmerend uit, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar in het algemeen, ze gaan het niet winnen. Toch niet. En intussen, vers 9. Hij strooit uit. Hij zaait. Hij strooit uit. Dan de vergelijking met Zwarte Piet mag niet meer, dat weet u. Dus, dan maar vergelijken met Turkenburg. Hè? Ken je die? Nee? Turkenburg zaden uit Bodegraven? Nee? Half Bodegraven leefde van Turkenburg. Nee, de ene helft leefde van de kaas en de andere helft van Turkenburg. Turkenburg zaden. Ja. Nou, hij strooit uit, want ze hadden zo'n plaat die hing door heel Nederland op alle spoorwegstations. Turkenburg-Zaden, zo'n figuur die dan zo'n schilderij doet. was zo'n prachtige haan. Zo. Ja, ja. Met zo'n zak met... Ja, zoiets, ja. Dus iets... ja,
oké.
Okay. Nou, die van Turkenburg vond ik mooier. Maar dan, toch. Hij strooit uit. Hij geeft aan de nooddruftigen. Zie je, dat is wat het betekent dus. Hè? Hij deelt uit. Hij heeft gaven gegeven. Uit Efeze 4. Nou ja, Psalm 68 was het, hè. Waar we dat ook lazen. Zeker. En we hebben gezien dat het van toepassing is op de gemeente als zodanig. Hij geeft aan de nooddruftigen. Zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid, die blijft. Zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. Over hoorn hebben we het ook al eens uitgebreid gehad. En toen heb ik u uitgelegd dat hoorn eigenlijk hetzelfde is als kroon. Sterker nog, het is ook hetzelfde woord. En bovendien hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor hoorn. Keren. Kroon. Maar hoorn is hetzelfde woord. Alleen de K is zachter geworden. Heel zacht. Tot een H. En zo is het hoorn geworden. Maar als die zich verhardt. De H tot een CH. En dan tot een zachte K. En dan tot een hele harde K. Of zelfs een Q, want dat is het in het Hebreeuws, geloof ik, keren, dan is het gewoon hetzelfde woord, hoorn of kroon. Zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. Nou, maar hoorn en verhogen zijn woorden die bij elkaar horen. We zijn ze trouwens eerder in de psalmen tegengekomen. Bijvoorbeeld in psalm, ik geloof in psalm 18 ook, ja. Van 65, van 89, maar die kan u zo allemaal zo vinden. De hoorn wordt verhoogd. Het is zo weer kerst, dan gaat het weer over. Je hebt een hoorn der zaligheid opgericht voor uw volk en zo. Hoorn des heils, in een andere vertaling. Die hoorn. Hoorn staat voor koningschap, voor kracht en voor koningschap. Zeker. En voor opstanding trouwens, maar die is iets moeilijker. Vandaar de zalfolie in de hoorn waarmee David gezalfd werd. Zijn hoorn, en vandaar het geluid van de ramshoorn, het geklank. Welzalig het volk dat naar uw geklank hoort, maar dat geklank is heus het geluid van de shofar. Ja, de hoorn. De stem van de koning. Vandaar de Heere zal God zelf zal nederdalen. Of de Heere zal nederdalen met een geroep. Met de stem des aartsengels. En met de bazuin Gods. De shofar. Dat staat voor het woord van God. Zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. Dat is uiteraard gebeurd in de eerste plaats. In de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar het zal naar buiten toe gemanifesteerd worden. Uiteraard in de wederkomst van Christus. Daar gaat het hier ook over, want de volgende zin luidt: de goddeloze zal het zien. Zal het zien. Let op dat het ineens toch gesuggereerd wordt naar de toekomst, dat wel. En dat is ook terecht natuurlijk. Dat is pas later. De goddeloze zal het zien. En hij zal boos worden. Hij zal zich vertoornen. Hij zal met zijn tanden knarsen, wat die goddeloze onder leiding van de grote denkers der mensheid van alles bedacht om van die God af te komen en om zelf de wereld maakbaar te maken enzovoorts, om zelf als creator op te treden. Die hele gedachte vind je ook in zogenaamde evangelische kringen. God is creatief, dus wij zijn het ook. God wil dat we creatief zijn, dus wij rommelen appelen ook maar wat aan. Wij smijten ook verf op de muur en zwaaien met vlaggen en spelen toneel. Want dat is christelijk toneelspel. U dacht dat het van de laatste tijd was, maar ik moet u zeggen, dat is al een paar duizend jaar oud. Christelijk toneelspel met de daarbij behorende kostuums. Dan wel jurken. Maar ja, dat wel. En hoeden en petten en wat er maar was. En meters op. Nou ja. Ze heeft alles aan gedaan om van die grot af te komen. De meest voor de hand liggende manier was om een plaatsvervanger ergens neer te zetten, in Rome of zo. Of in Oegstgeest, waar het maar was ook alweer. Maar ja, men zet ergens iemand neer, maar het gaat niet werken. De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen. Ik kan me er nu al op verheugen, eigenlijk. Nou ja, hij zal zijn tanden knassen en in elkaar zakken, smelten. Dat zie je anders alleen maar in films, maar... Zeg, eens je voorstellen? Zo, dat zakt dan zo uit, zo. Mooi. Dat zal verdwijnen. Daar staat er. De wens der goddelozen zal vergaan. Nou ja, de goddeloze vergaat. Dat stond er al. Maar ook zijn wens, in de zin van zijn idealen. Dat waarnaar hij zich uitstrekte, het idee waarnaar hij zich richtte. Die toekomstige wereld waar, u weet wel, men moet nadenken over de toekomst, heb ik van de week gehoord. Ik weet niet meer wie dat nou weer zei. We moesten gaan nadenken, we moesten beter nadenken weer eens over de, ik weet niet, arme kinderen moesten dat geloof ik. De kindertjes moesten gaan, samen gaan nadenken over de toekomst. Dat, dan moet je gaan nadenken over iets wat niet bestaat, dat wordt toch... En het is nog moeilijker dan nadenken over Zwarte Piet, want het is zo weer Sinterklaas. Nou ja, wat een ellende is dat allemaal toch. Maar wat een dwaze ideeën. Het zal vergaan, staat hier. Je kunt wel je plannen maken, je toekomstbeelden hebben. Van daar die kant willen, want daar moeten we naartoe. We zijn progressief, dat betekent we gaan vooruit. Hè? Liefst zo snel mogelijk. Maar de wens der goddelozen zal vergaan. De goddelozen zelf ook. En dat staat niet alleen hier natuurlijk. Dat staat op talloze plaatsen. En wanneer dat gebeurt? Nou ja, met ingang van de komst van Christus met zijn gemeente. Als dit volk, dit zaad, die gemeente collectief. Met Christus aan het hoofd, want Christus maakt deel uit van de gemeente. Om het eens langs de verkeerde kant te zeggen. Maar het is zo, hij is hoofd van de gemeente. Als Christus, namelijk de mystieke Christus, de Christus, het hoofd en lichaam. Als die geopenbaard wordt, betekent dat een oordeel over de goddelozen. Dat neemt wel een boel tijd in beslag voordat dat compleet gerealiseerd is. Meer dan 1000 jaar. Want het is pas gerealiseerd op de zogeheten jongste dag, natuurlijk. Maar niettemin, dat houdt het in. Als God komt, als Christus komt, als God zich manifesteert in de gestalte van Christus, tezamen met de gemeente, zegt Psalm 2, dan zal hij tot die volkeren die tegen hem in opstand zijn, zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En als men niet op tijd de zoon kust, zal men op de weg vergaan. En daar staat dezelfde term dus. Laatste woord van... Ik geloof dat het het laatste woord is van Psalm 2. Dat weet ik niet zeker zo uit het hoofd. Maar het is wel het laatste woord van Psalm 112. Dan zal men vergaan. De aardigheid was het vergaan. Men gaat wel, maar men vergaat. Hardlopers zijn trouwens altijd al. Doodlopers heet dat, hè? Ja. Gaat in steeds groter tempo, zegt men, de vooruitgang, de ontwikkeling van de mensheid enzovoort. Ja, totdat het eindigt in een Big Bang.
Die is aangesproken.
Ja, we lachen er een beetje bij, maar ja, wat moet je dan? Natuurlijk is het triest, maar ja, dat is het al die tijd al. Het is triest voor al die mensen die het woord van God afwijzen, die niet naar hem willen horen. En we hebben maar één advies, alsjeblieft. Luister naar hem, laat je door hem onderwijzen. Ontvang met zachtmoedigheid dat woord, want via dat woord zullen wij gezegend worden. En daarover gaat Psalm 112, inderdaad, ja. Psalm 111 over de werken, de grote werken Gods. En Psalm 112 over de zegeningen van God. In de praktijk moeilijk van elkaar te scheiden, maar hier naast elkaar gezet in deze twee psalmen. Wij zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En in het bijzonder mogen bepaald worden bij uw tegenwoordige werk. Weliswaar verborgen voor de wereld, maar niettemin een werk waar de wereld ook kennis mee zal maken in de toekomst. Maar we danken u dat wij nu reeds daaraan deel hebben gekregen. Niet op grond van enige verdiensten van ons, maar in tegendeel uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat wij in deze tijd mogen leven en daardoor deel krijgen door geloof aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zou worden opgeschreven. Een gemeente die deel zou hebben aan de hemelse heerlijkheid van Christus, onze zaligmaker. En we danken u dat we vanuit die positie mogen uitzien naar de toekomst die wij zullen beleven. Die toekomst waarin u uw heerlijkheid zult laten zien, ook aan en in een goddeloze wereld. Om uw koninkrijk alsnog te openbaren en de stoel uw koninkrijks te vestigen alsnog in Jeruzalem, om daadwerkelijk deze wereld aan u te onderwerpen. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien, in de zekerheid van u hebt het beloofd en u zult dat doen. Daarom bevelen we ons bij u aan en vragen u, Vader, dat waar wij uw kinderen zijn, wilt u ons leiden aan uw hand. Wilt u ons opvoeden, wilt u ons bekwaam maken om deel te hebben aan de erven der heiligen, opdat we daadwerkelijk deel zouden hebben aan uw plan met ons als gemeente collectief, maar ook met ons individueel. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.